Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
For me, they can have just lot of goals, lot of fun and some other things.
Oh, André Rieu. Ja, geweldig. Zo mooi altijd voor belangrijke Europese potjes. Maar het hoort ook echt bij de Pantelitsch podcast hoor.
Het is woensdag 1 mei, tijd voor een gloednieuwe reguliere Pantelitsch podcast. Een week na het debakel tegen Excelsior zijn wij teruggekeerd in de studio, een keer niet online. En ik kan het niet vaak genoeg benadrukken wanneer we hier aan deze prachtige Ajax-tafel zitten. Ik vind het een stuk leuker, gezelliger en mooier. Kev, goed dat je er bent.
Dankjewel.
Thijs, jij ook aangeschoven vandaag.
Yes.
Zitten we weer lekker met z'n drieën. Kev, om met jou te beginnen, hoe is het?
Ja, jullie weten er natuurlijk van. Een beetje privéomstandigheden die niet heel erg leuk zijn. Ja, ik zeg altijd dat zet alles in perspectief. En dat is in dit geval ook wel zo. Maar de andere kant is ook... Ajax is altijd de beste afleiding. Of het nou goed of slecht gaat. En ja. Dat heeft me altijd geholpen. Dus dat gaan we nu ook lekker doen. Even over voetbal lullen. Dus daarover kan beter. Maar... laten we het lekker over Ajax hebben. Ja. En ik wilde jullie trouwens nog even feliciteren. Hè? Word ik het vergeten met jullie radioprogramma?
Ja.
Ik vind ook wel dat jullie een hoofd voor de radio hebben. Wel frappant dat ik dan niet word.
Die nemen we.
Ja. Nee, maar leuk jongens. Ik ga het met interesse volgen. Dus dankjewel. Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Even terugkomend op wat jij zei. We maken al aardig wat jaren podcast samen. Drie uit mijn hoofd. En je hebt wel vaker de laatste tijd naast mij gezeten dat het even niet mee zit.
Nee.
Wat dat betreft zit je in de hoek waar de klappen vallen. Je zegt altijd van ja, Ajax biedt dan een beetje afleiding. Een perspectief. Ja. We hadden het net voor de aflevering er ook heel even over. Van jij zegt van ja, Ajax is ook veel meer dan alleen dat resultaat op het veld. Het is ook vriendschap en steun.
Ja, nee, daarom ik in die zin, ik wilde er niet te veel over uitweiden, maar ik wilde het toch wel even benoemen. Omdat het eenmaal speelt. En om een voorbeeld te geven, toen 1,5 jaar geleden mijn moeder overleed. Ja, dezelfde avond was ik weer bij een vergadering voor die over Ajax ging. Dat is wat ik zeg, altijd de beste afleiding. En de ene keer gaat het goed, de andere keer gaat het minder goed. Maar ook inderdaad vanuit de sociale club Ajax, vanuit vrienden en mensen die ik via Ajax ken, echt heel veel goede berichten gehad. En ja voor de rest, daar wil ik het ook wel bij laten, weet je. Maar inderdaad, we hopen snel weer betere tijden in te gaan. Ja, dat dus.
Thijs, aan de andere kant van de tafel, hoe is het met jou?
Ja, wel iets beter, denk ik. Ik kom net uit een griepje. Het mag allemaal geen naam hebben in de perspectief van dit soort zaken natuurlijk. Nee. Maar aan de betere hand. Dus wel zin in om weer even met jullie over Ajax te praten.
Ja, want wij hadden onze tweede radioshow gepland. Maandagmiddag lagen er allebei af. Ja. Ik een broodje deuner had me gekaapt.
Dunner.
Ja. En het kwam van alle kanten eruit.
Ja.
Dus dat was vreselijk. En jij een griepje. Maar volgende week zijn we er gewoon weer. Lekker, het Sportpaleis jongens. Op maandag 4:00. Ajax, vorige week Excelsior thuis. Eén groot debacle. We gaan het er niet te lang over hebben. Maar als je iets mag benoemen aan die avond, wat zou je er dan uitlichten?
Ja, teleurstelling wederom, denk ik. Hè? We gingen met een 4-3 van start. En dan hoopten we dat we iets van die tweede helft van tegen Twente mee zouden krijgen. In ieder geval vooruit drukzettend. En wat meer initiatief. Maar alles behalve met een hele, hele domme rode kaart van Bergwijn. En ja, het past helemaal in het verhaal. Want ik zat me eigenlijk al een half uur aan hem op te vreten. Niet alleen aan hem hoor, maar ja goed. hij als eminente aanvoerder toch wel in het extreme. Want ja, dat geschok. Ik kan er nog maar heel moeilijk naar kijken. En ik vond het heel toepasselijk toen ik de volgende dag de wedstrijdeditie aanzette met Thijs. Die daar wat treffende vragen had aan onze trainer. Over het diepgaan. Want ik vraag me al heel lang af wat zijn dan precies de opdrachten. Maar
heeft ook met type spelers te maken.
Ja, ik begrijp dat.
Ja. Ja, dat was wel schrijnend natuurlijk. Ja. Sowieso die hele persconferentie. Ja, ik denk dat de meesten zullen het wel in die wedstrijdeditie ook beluisterd hebben.
Schets het even voor de mensen die het niet hebben gehoord.
Ja, we mogen daar dus aanwezig zijn. En ik stelde dan voetbalinhoudelijke vragen aan John van het Schip. En ja, het is niet zo dat hij er geen antwoord op wil geven. Maar je hebt vooral het idee dat hij er niet echt antwoord op kan geven. Mm. En dan had hij het bijvoorbeeld over, ik vroeg hem aan naar het gebrek aan diepgang. En toen begon hij, ja, dat heeft ook met type spelers te maken. En vervolgens noemde hij met Brobbey en Gods twee type spelers die wel diepgang hebben. Zei hij ook zelf dat ze het wel hadden. Toen zei ik van, nou, het heeft denk ik niet alleen met type spelers. Je kan ook gewoon een opdracht geven. Toch, je hoeft geen goede voetballer te zijn om een paar keer per helft diep te gaan. En ja, toen kwam er een beetje een warrig verhaal uit dat je ook in de posities moet komen. En dat het is een beetje oorzaak-gevolg omdraaien. Want ik denk juist, als je gewoon die diepgang wel maakt,
creëer je wat.
Ja, dan moet je Excelsior, trek je ook ruimtes om bijvoorbeeld die opbouw makkelijker te kunnen laten verlopen.
Ja, wat natuurlijk, even om in te haken, hè. Ik bedoel, ik wil niet de voetbaldokter uithangen. Alleen, wat natuurlijk een misverstand is dat je diep gaat, dat je dan altijd die bal moet krijgen. Maar ja, je precies. Creëert ruimte ook voor anderen.
Je trekt de tegenstander mee.
Dat is iets wat je, als je dit afzet tegen wat waar we naartoe willen, dan is het dynamisch gezien al zo'n groot verschil.
Ja, 100%.
Ja.
En kijk, tegelijkertijd, het was natuurlijk ook wel een beetje in de lijn der verwachting dat het geen gala-voorstelling zou worden. Want Ajax heeft zeg maar 7 maanden niet goed gespeeld in 4-3-3. Nee. Waarin in het druk zetten constant de afstanden te groot waren. De onderlinge afstemming ontbrak. Dat in het voetbal de patronen ook niet duidelijk waren. Dus dan is het ook raar om te denken dat als je na een helftje tegen Twente, waar het eigenlijk maar 20 minuutjes goed ging, dat je dan tegen Excelsior weer gelijk dat dominante voetbal kan spelen. Dus zo gek is het ook allemaal niet. Maar ja, het is wel in schil contrast met waar Ajax wil.
Geen verwachtingen, maar ik had wel hoop dat het iets meer naar die tweede helft van Twente zou zijn. En dat zag er al wel wat dynamischer uit, vond ik. Hè?
Ja, dus, klopt. Ja, dat ontbrak er nu ook weer totaal aan. Ja, ik vond eigenlijk de enige Taylor die onder Brobbey veel bezig was. En Gods die dan aan de bal nog wel wat flits had.
Brobbey was natuurlijk niet fit, van tevoren niet. Dus dat helpt dan ook niet mee.
Nee.
Dus ja, goed.
Ja, het was echt een horroravond, denk ik wel. Het is ook zo'n typisch woensdagavondpotje, regen, dat dak dat dan open is. Ja, het is echt,
moest wel
echt
lachen, hoor. Want eigenlijk, ik had die woensdag een ontzettende kutdag. Gewoon met werk en andere dingen. En toen dacht ik 's avonds van lekker naar de arena. Inderdaad, lekker met mijn vrienden.
Je had echt zin in, zei je, ontspannen avondje.
En ik had dus getwitterd, ontspannen avondje. En dat bedoelde ik geen eens echt qua voetbal. Of dat ik dacht dat het 5-0 zou worden. Nee. Ik dacht wel dat Ajax zou winnen. Maar daar doelde ik geen eens op. Nou, en toen gebeurde dit. Ja. Hebben ze natuurlijk
de boemerang-tweet.
Ik heb er spijt van gehad. Want die komt eens in de zoveel tijd langs bij iemand. Ja, en dan denk je, wat ben jij toch een sukkel dat je dit van tevoren hebt getwitterd. En nu was ik het zelf. Was ik ook wel een grote jongen, heb het natuurlijk niet weggehaald. Maar moest wel op de blaren zitten.
Ja.
Maar wel omgelachen. Hey, wel goed nieuws. Alex Kroes keert terug binnen Ajax. Weliswaar niet als algemeen directeur, maar als titulair technisch directeur. Dat betekent dat hij dezelfde bevoegdheden heeft als eerder Sven Michelin dat had. Meerdere handtekeningen nodig voordat een transfer rond kan komen. Eerste reactie?
Ja, ik denk dat het eerlijk gezegd nog helemaal niet zo slecht uit hoeft te pakken. Dat het misschien zelfs wel een soort geluk bij een ongeluk kan zijn. Want ja, hij zou in een eerder stadium natuurlijk al misschien wel TD worden. Hè? En, in de tijd dat Sar het heeft tegengehouden, min of meer. Uiteindelijk is dat, omdat die functie vakant was, is dat AD geworden. Maar ik denk dat bij hem veel beter die technische portefeuille past met alle contacten daaromheen. En het geneuzel bij de KNVB weet ik nou niet of dat helemaal bij hem past. Hij lijkt me vrij direct. Hè? Dat kan een voordeel zijn, maar dat kan misschien ook een nadeel zijn als het af en toe wat diplomatieker moet. Ik hou er wel van als er een man van aanpakken is. Zeg maar. Dat is wel gebleken. Mm-hmm. Ook een succesvolle aanpakker geweest in verschillende takken van sport, spreekwoordelijk gezien. Ik denk dat het niet zo slecht hoeft uit te pakken. De vraag is alleen dan nu, wie gaat de portefeuille van de algemeen directeur oppakken? En ik hoop eigenlijk ergens dat Menno Gele gaat zijn. Al zal je dan commercieel wel weer een gat dat daar zal vallen. Maar ik zal een beetje proberen te duiden voordat ik jou ook weer een keer het woord geef.
Nee, ik dacht, ik ben helemaal
nou ja, weet je, die man is al, ik weet niet, inmiddels 12 jaar bij de club. Dus hij weet echt wel van het rijlen en zeilen waar de, voor de rest in de club
echte vooral supporter,
ja, heel veel wisselingen van de wacht zijn geweest. Ja. Ik vind het iemand die in alle gelederen van de club goed ligt, zeg maar. Ja. Hij heeft heel veel oog voor wat supporters wensen, maar ook kennelijk wat de sponsoren wensen. Daar is hij denk ik de afgelopen jaren vooral aan de lijmen geweest, hè? Zo voor mijn gevoel. En ik denk wel dat hij het gewoon in zich heeft om inderdaad mensen bij elkaar te brengen en te houden.
Ja.
En inderdaad, dan weet ik niet hoe hij die commerciële portefeuille gaat houden. Maar ja, ook van wat ik zeg, vanuit supportersperspectief hoop ik echt dat hij het gaat doen. En ja, of er moet een andere naam vallen die daar dan heel erg op afstemt. Ik kan hem nu even niet noemen.
Als advocaat van de duivel in de commerciële rol, inderdaad heel erg goed uitgevoerd, lig je uiteindelijk wel iets minder onder vuur. Sta je iets minder onder druk dan straks als algemeen directeur? Denk je dat dat dan nog meespeelt?
Het gaat heel erg ook denk ik om hoe je taken verdeelt. Kijk, Ajax is natuurlijk ook gewoon een bedrijf. En in die zin, wat Kevin ook zegt, als algemeen directeur, dan ga je ook over vergunningen, noem maar op, heel veel praktische zaken. Ja, letterlijk dat soort dingen. Dus dan denk ik dat Menno Gele daar gewoon goed geschikt voor zou zijn. En ook aanzienlijk beter, denk ik, dan een Alex Kroes. Want ja, ik geniet er ook wel van dat aanpakken. Mm-hmm. En je hoort het in al zijn woorden terug. Maar dit is gewoon een pure dealmaker. En je ziet dat zaakwaarnemersgif natuurlijk er ook wel in. Dus ja, ik vind het alleen maar top dat je dat gif, zeg maar, in het belang van Ajax kan inzetten. Ja. Maar dat hoort inderdaad, denk ik, ook meer aan de onderhandelingstafel dan inderdaad heel diplomatiek.
Je hebt
met,
het bijna al een beetje als die voor de camera verschijnt.
Nou, een beetje enorm. Ja, ik heb daar bijvoorbeeld bij AT5 of zo, ik vond dat heerlijke interviews. En dan, het is een beetje ondeugend ook.
Maar alsof
beetje,
die door je scherm gaat
ja,
komen.
Ja, het is heel streetwise eigenlijk. En bijvoorbeeld, hij werd toen ook gevraagd naar, kun jij dan nu nog wel met Van Praag samenwerken? En je ziet hem als een ondeugend jochie. Zo, kijk, hij staat hiernaast. Hè, dus ik kan fantastisch met hem samenwerken. Ja, maar dat vind ik wel mooi. Dat vind ik wel mooi.
Ja, ik vind, ja goed, het moet allemaal nog blijken. En het moet ook een beetje meezitten. Dus het is niet, ja, ik bedoel, soms is ook in de voetballerij, je moet ook niet te veel tegenwind hebben. Dat geldt ook voor trainers. Maar ja, hij heeft in ieder geval heel veel steun uit alle gelederen van de club. En we waren die koers ingegaan. En ik ben blij dat we die koers verder kunnen varen. En ja, dan moet uiteindelijk natuurlijk altijd blijken. Want er zijn altijd mensen die roepen dan van, ja, maar ze doen alsof het de verlosser is. Nee, zo is het niet. Tenminste, wat mij betreft niet. Nee. Maar nee, het is wel heel belangrijk dat als je een koers in bent gegaan en bepaalde mensen in de club inmiddels wisten waar ze aan toe waren. En ook spelers, jeugdspelers, maar ook trainers, et cetera. Dat je dan die koers ook verder kan gaan varen. In plaats van dat je weer opnieuw kan beginnen. Ja.
En de angst dat Ajax echt weer een paar maanden stil kwam te staan was gegrond. En nu staat de trein inmiddels weer op het spoor.
Ja.
En kan die gaan rijden. En we weten inderdaad niet welke richting het gaat zijn. Maar wel met mensen waar ik vertrouwen in heb.
Ja. Ja, en het voelt ook eindelijk weer eens niet als zo'n constructie met pappen en nat houden. Wat zeg maar met Hamstra en Huntelaar natuurlijk het geval was. Of een beetje gedeeltelijk eerst Van de Sar. En dan later Mislintat, waar een grote onbekende mee binnenkomt.
Ja.
Wat Kevin ook zegt. Het moet nog maar blijken hoe het uitpakt. Maar er is in ieder geval iemand die volledig overtuigd is van zijn eigen visie en daar zonder al te veel mitsen en maren gewoon volle bak in vertrouwd. Ja. Dat hele pragmatische, zwart-witte, eigenlijk het hele beeld van Kroes wat was geschetst voor zijn komst, dat is dubbel en dwars uitgekomen in deze eerste weken natuurlijk.
Dus,
nu is het gewoon aan Ajax om daar volledig achter te gaan staan en dan moet de tijd uitwijzen hoe dat uitpakt. Maar ik denk dat in ieder geval die duidelijkheid, dat daar was natuurlijk de grootste behoefte aan.
Ja, ik kan me nog steeds niet helemaal aan de indruk onttrekken en ik kan het niet hard maken. Ik wil ook niet te veel in complotten denken dat de manier waarop hij natuurlijk binnen is gekomen als een soort olifant in een porseleinkast, dat ook wel wat kwaad bloed heeft gezet her en der. En dat het toch die spreekwoordelijke stok is geweest waar Van Praag iets te blij mee is gaan slaan. Zeg maar. Ik bedoel, ik kan me nog steeds geen woorden opbrengen voor de manier. Hij is daarna heel nederig geweest in één keer. Nu is hij ineens heel nederig. Van dat anders gemoeten en ik ben niet doof voor het geluid. Ja. Maar waarom ga je in zo'n korte tijd voor een camera staan en zeggen het is hier geen speeltuin? En hou je dat soort woorden aan?
Heel eerlijk, het is ook logisch dat die stijl van Kroes dat weerstand oproept. Toch?
Ja, maar ja, als je
elk bedrijf in Nederland waar je op deze manier binnen zou komen, gaan mensen die de zittende macht gaat wel reageren van
en als je gaat bezemen,
wat is dit oude grijs is.
Ja, exact.
En als je gaat bezemen, dan ga je inderdaad vuil tegenkomen.
Ja.
Ja. Van Praag vond zelf niet dat hij zijn conclusies moest trekken. Hij zei van ja, weet je, ik vind het altijd zo makkelijk als er dingen fout gaan, dat er dan direct om hoofden wordt gevraagd. Ik ben niet zo van de oprotcultuur, zei hij.
De rustbrengcultuur is die.
Ja, maar ik kom me enigszins ook wel. Ik vind ook wel waar binnen organisaties, los van de situatie van Praag, ik ben het wel eens dat je niet altijd er wat aan hebt om iedereen maar te laten oprotten.
Dat ben ik met je eens. En goed, ja, ik weet je, ik ben misschien ook lichtelijk bevooroordeeld over Van Praag inmiddels. Hè. Daarvoor vond ik het al tijdens zijn UEFA-periode al niet een al te sympathieke man. Zeker met de manier waarop hij naar supporters kijkt, et cetera. En ja, goed, daarvoor heeft hij ontegenzeggelijk verdiensten gehad voor Ajax. Maar ja, dit heeft hem. Ik weet niet, ik heb er wel een nagevoel aan overgehouden. Laat ik het zomaar zeggen.
Ik ook, ja. Zeker. En dit was natuurlijk volledig preken voor eigen parochie.
Hij wil gewoon blijven zitten.
Hij wil gewoon blijven zitten, maar eigenlijk kan het niet. Want het is ook niet dat er een meningsverschil was. Hè. Nee. Deze mannen stonden lijnrecht tegenover elkaar.
Ja. Je hebt ook het idee, hij is alle macht. Los van zijn functie, zeg maar. Ja. Los van de positie waar hij zit. Is alle macht en alle touwtjes dan wel verloren.
Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. En ik bedoel, Kroes heeft nu aangetoond van, als ik die strijd met jou aan moet gaan, dan ga ik hem winnen. Ja. Die heeft een hele club
laat
achter
ik mijn tanden
zich.
Zien dus dan inderdaad. Van supporters tot mensen intern. Tot.
Wat ik wel heel mooi vind trouwens, even tussendoor gezegd hebben, dat Van Gaal toch een persoonlijke, vriend, weet ik niet, maar een goede kennis. Zo in ieder geval mensen die constant met elkaar te maken hebben gehad in het verleden. Dat hij toch wel nu ook, hij kent Kroes ook, denk ik. Hè? In ieder geval was AZ-tijd. Ja. Maar dat hij in ieder geval in clubbelang denkt. En
Kroes zat niet bij AZ toen destijds.
Nee,
niet
samen, maar die zullen elkaar denk ik wel
getroffen kennen
hebben. Precies. En Van Gaal heeft zich ook nog hard gemaakt in de onderhandelingen met AZ om hem eerder los te kunnen weken. En zo.
Ja. Dus maar goed, dus ik wil even benadrukken dat ik het fijn vind om te zien dat iemand in plaats van in persoonlijke belangen denkt of in vriendenbelangen, in clubbelang lijkt te denken geval. En
groot verschil ook, zeg maar, tussen zakelijk belang en sportief belang. Want Van Praag, die bekijkt het natuurlijk vanuit bedrijftechnisch.
Ja, dat hoop je inderdaad.
En Van Gaal natuurlijk vanuit sportief perspectief. En die, die weet dan natuurlijk ook...
En daar zit natuurlijk hier ook wel nog een groot verschil tussen. Ja, tuurlijk, tussen bedrijfs en het sportieve. Ja. Hey, het onderzoek van de AFM, dat is natuurlijk niet afgerond. Dat loopt nog. En Kroes zei daarover ook gewoon, ik heb een domme actie gehad in juli waar uiteindelijk de AFM zijn oordeel over moet vellen. Dat wachten we rustig af. En ik ben heel blij dat we nu gewoon door kunnen. Mensen proberen me allerlei kanten op te duwen. Maar ik ben heel blij. En mocht het zo zijn dat die AFM toch nog tot de conclusie komt dat ik een ernstig strafbaar feit heb gepleegd, dan ga ik alsnog weg.
En die nuance is belangrijk, hè? Want je hoort een paar media namen dat ook over van oké, als Kroes alsnog strafbaar wordt bevonden, dan is hij weg. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. Kroes gaat gewoon blijven bij Ajax, want hij zegt al zelf een ernstig strafbaar feit. Maar, dat is zo vrij voor interpretatie dat straks als hij een boete krijgt, wat waarschijnlijk gaat gebeuren, dan zegt Ajax, dat is niet ernstig genoeg. Waarschijnlijk wordt de uitspraak dat hij heeft gehandeld met waardeloze voorkennis. Ja. Dus hij had wel voorkennis, maar het was zeg maar niet dusdanig veel waard.
Gaat het dus niet om het oogmerk? Ja, jij hebt daar mensen over gesproken.
Ja, dit is zo, in die zin, je kan het zo van zoveel verschillende kanten bekijken. Maar dat is de verwachting die Ajax en de vereniging, Kroes en de vereniging hebben. Want anders zou je ook nooit deze constructie gaan optuigen. Waarom zou je nu iedereen weer met toeters en bellen gaan binnenhalen en vrolijk en dan over een paar maanden moet Kroes nog steeds weg. Plus, hij zou dit natuurlijk nooit zo openlijk zeggen als er nog een grote kans is dat hij uiteindelijk, als dat zwaard boven je hoofd blijft hangen. Dus dit gaat gewoon met een sisser aflopen. En
het is wel echt bijzonder hoor, want ik ken geen voorbeelden in de Nederlandse voetbalgeschiedenis dat iemand zo met pek en veren eruit werd gejaagd en dan niet is vertrokken met de staart tussen zijn benen, maar gewoon is gaan vechten en ook nog daadwerkelijk terug is gegaan.
Ja, dat zegt genoeg over het draagvlak, hè?
Twee weken geleden geen enkele kans. Los van dat supporters erachter zouden gaan staan en zo. Had jij dat wel, Thijs?
Nee, niet. En dat hebben we toen ook in die podcast gezegd. Van wat ook mij, zeg maar, mijn eerste gedachte toen was, is nadat ik me natuurlijk had laten inlezen. Want ik ben nogmaals, ik was een leek op dit gebied de afgelopen 3 weken bijna specialist in geworden, denk ik. Maar Ajax had hem in eerste instantie al niet hoeven wegsturen om dit feit. Want je kon dit wat nu is gebeurd, andere functie, met andere bevoegdheden, dat dat in eerste instantie ook kunnen gebeuren. Alleen, wat jij zegt, nadat hij dusdanig met pek en veren eruit werd gebonsjoerd, dacht ik natuurlijk ook...
Hele harde termen.
Ja, ja, dus of ik dacht, de RVC moet dan weg of worden afgezet. Ja. Maar dat Van Praag en Kroes ooit nog binnen Ajax zouden samenwerken, leek mij uitgesloten. En ja, wat nu de constructie is, dat eigenlijk Van Praag al zijn geloofwaardigheid kwijt is, ja, maar dat puur voor de eer wel mag blijven zitten. Ja, ik hoop dat hij er zelf gelukkig van wordt, maar inhoudelijk heb je er natuurlijk niks meer aan en is hij al zijn geloofwaardigheid kwijt in dat opzicht.
Ja, we gaan het meemaken.
Ja, ja.
Hey, we gaan het over voetbaltrainers hebben, een stukje interessanter. Potter, die naam blijft maar rondcirculeren en een nieuwe naam in de podcast. Farioli, de trainer van Nice, 35 jaar oud. Eerste reactie is van mij, voldoet niet helemaal aan dat profiel wat Marijn Beuker vorige week schetste bij Ajax Live.
Qua ervaring bedoel
je? Een ervaren trainer. Ja. Deze man is 35.
Ja, was nog niet heel lang geleden, was hij zelfs nog keeperstrainer.
Ja.
En goed, weet je, ik weet het ook niet. Ik heb me alleen wel een beetje verdiept de afgelopen uren in hem en... Ja, als je dan op YouTube zijn naam intikt, dan krijg je een heel analyse. Hè? Nee, het blijkt wel, hè, waar ik wel van hou, en ik weet ook niet of hij dan de juiste man op de juiste plek is. Of dat, ik heb dat vertrouwen eerder in Potter, omdat hij inderdaad wat ervarener is en wat meer bewezen. Maar goed, de echte bewezen trainers die dat hebben, die ga je niet kunnen krijgen. Nee. Dus als je ergens een talentvolle vakidioot krijgt, dan zou dat ook mooi meegenomen zijn. Maar het is een groter risico, denk ik. Maar ik hou wel van, hè, daar wil ik op terugkomen, de namen die genoemd worden. Zijn in ieder geval voetbalautisten, voetbalprofessoren, voetbalvakidioten. Mensen die heel erg op de tactiek zitten en niks aan een toeval willen overlaten. En dat is iets, ja, daar zijn we het denk ik bijna allemaal over eens. Dat is iets waar Ajax denk ik wel behoefte aan heeft. En,
ja, Thijs, ik moest laatst een beetje lachen. Toen kwam het lijstje, de shortlist van SC Heerenveen kwam naar voren. Ja. Van nieuwe trainers. En dat was Maurice Steijn, Alex Pastoor en Robin van Persie.
Ja.
Nou, dat
drie uiteenlopende. Ja.
Drie totaal uiteenlopende namen. Als je dan naar dit soort trainers kijkt. Ja. En het lijstje wat Ajax nu opstelt. Zit daar wel lijn in?
Ja, ja, en vooral wat Kevin zegt. Van totaal zeg maar geobsedeerd door voetbal. Gewoon echt vakidioten. Dat is de gemene deler tussen. Ja, als je dan nu de shortlist mag geloven.
Jij zegt de lichten op de toekomst gaan straks niet meer uit.
Nee, ja, dat zijn wel de verhalen die je hoort en leest. En dat is natuurlijk een heel positief iets. Want ja, we hebben ook de verhalen over Maurice Steijn gehoord. Die gewoon om 2 uur 's middags zegt, jongens, lange dag gehad. Ik heb hoofdpijn, ik ga lekker naar huis.
En lang niet alleen in de vakanties of
in het land. Nee, of naar Ibiza. Ja. Nee, dus wat dat betreft is dat een enorm verschil in vakbeleving en professionaliteit natuurlijk. Wat eigenlijk niet meer dan normaal moet zijn bij een topclub.
Ja.
Dus dat is de gemene deler. Tegelijkertijd zit er ook in deze namen natuurlijk wel aanzienlijke verschillen in cv, ervaring, dat soort dingen. Ook wel types. Ik krijg bij bijvoorbeeld Graham Potter, dat is dan, ja, ik acht Ten Hag nog steeds totaal onrealistisch, maar ja, als Ajax daar zo nog
hij blijft wel
vasthoudt,
hardnekkig genoeg worden.
Dan moeten er aanwijzingen voor zijn. Dus, ja. Ja,
valt of staat een nieuwe trainer van Ajax dan met het wel of niet winnen van de FA Cup?
Ja, dat vraag ik me dus ook wel eens een beetje. Hij kan natuurlijk ook genoemd worden in een onderhandelingsspel. Dat weten we allemaal.
Hij is natuurlijk zo goed dat hij zit bij SEG. Alex Kroes, we kennen de lijnen inmiddels. Dat doet mij toch denken dat dat dan wel iets concreter is dan.
Ja, nee, precies.
Niks.
Dat zal iets spelen. Ja. Er zal iets spelen. Ja. Maar hoe dat dan. We weten ook niet wat de afspraken zijn bij Man United. Of dat is lastig te zeggen. Hè?
Ja, ik acht het dan nog steeds realistisch dat hij of naar een Bundesliga club gaat. Ja, of iets anders
een andere stap.
Lijkt mij dat er nog
of
iets
een sabbatical.
Ja, dat zou ik niet.
Maar ook over Ten Hag. Hè? Ik bedoel. Voor een camera kwam hij er niet altijd even lekker uit. En er zijn ook wel fases geweest dat we misschien ook wel allemaal wat twijfel hebben gehad bij zijn. Ja, maar uiteindelijk, ik weet nog dat wij wonnen uit bij Dortmund. Mm-hmm. En ik zat toevallig in hetzelfde hotel als heel veel personeel en directie van Ajax. En we vroegen toen, maar moet Ten Hag er niet bij zijn dan? Waar is die? En toen zei Gele Naaien, die is al lang weer beelden aan het kijken van de linksback van Go Ahead Eagles, weet je wel. Terwijl de rest gewoon lekker een biertje aan het drinken was. Ja, dat vind ik wel.
Idioot.
Ja. Maar ik bedoel, voor Ajax is dat wel, ik hou daar wel van. En dat betekent niet dat die geen blinde vlek hebben of ook bepaalde tekortkomingen hebben. Maar ja, ik vind wel trainers die en bij Jong Ajax op dat balkonnetje staan en constant met de tactiek bezig zijn. Ja,
je hebt andere mensen nodig die de touwtjes laten vieren. Want ik kan niet vaak genoeg benadrukken. Toen Erik ten Hag vertrok bij Ajax, leek het alsof die hele club uit een soort klem kwam. Wat in eerste instantie zorgde voor een soort opluchting. Maar al heel snel zorgde voor een totaal oncontroleerbaar systeem.
En dat is ook een beetje mijn angst wat ik dan wel bij Potter heb. Die zich in meerdere landen bij meerdere clubs heeft bewezen. Ik geloof echt wel dat die visie kan werken. Maar je hoort daar ook bij. Dat is wel iemand die heel veel vrijheden geeft. Heel veel dingen bij de selectie neerlegt. Zichzelf ook heel vaak kwetsbaar opstelt. En dan krijg ik een beetje Alfred Schreuder vibes. Die dus ook die vrijheden gaf. En je hebt toch bij Ajax... Maar
tactisch het geen toeval zijn. Hè? Wat hij heeft laten zien bij Brighton.
Nee, zeker. Maar Schreuder leek ons ook een prima tacticus. Toch?
En ik denk wel dat bijvoorbeeld...
Oh, Schreuder. Ja, sorry, Schreuder. Ja. Alleen wat jij zegt van touwtjes laten vieren. En wat meer... Dat is misschien te veel gebeurd in die tijd.
Ja, maar goed. Dat is wel de werkwijze van Potter ook.
En ik denk dat hem bij een Premier League club, die over het algemeen iets meer volwassenere selecties
die gemiddelde leeftijd hebben, is veel hoger.
Ajax heeft op dit moment wel echt behoefte aan een schoolmeester.
Ja, en als je dan hoort dat, ook uit de mond van Marijn Beuker, dat ze zeg maar met Brobby, Taylor, Rens, Hato, dat ze die jongens de kern van de selectie willen maken. Ja, dat zijn geen jongens die het hoogste woord hebben en precies de lijnen uitzetten. Nee. Dus dan vind ik die combinatie...
Dan zou Henderson, is daar ook bij genoemd of niet?
Maar hij bedoelt het als jongens uit de eigen jeugd. Henderson behoort daar natuurlijk ook bij. Ja. Eventueel natuurlijk een Berghuis als die blijft. Hopelijk met nog een ervaren speler. Ja. Maar ja, dat vind ik dan toch een combinatie waar ik ook niet geheel gerust op ben.
Nee, het is wel maar wat wel. Ik bedoel, we hebben het waarschijnlijk al een keer besproken. Maar het is wel heel erg wonderlijk hoe hij zeg maar vanuit een vierde divisie met een Zweedse club tot aan...
Nee, tuurlijk.
De voetbalmanager.
Ja. Ja, een paar rondes Europa League heb weten. Met goed voetbal, hè?
Absoluut.
Dat is geen toeval, daar geloof ik niet in.
En lekker druk zetten, daar word jij alweer fan van. Ik
denk dat hij die vraag, als jij ze ook in het Engels weet te stellen, volgend jaar een stuk beter gaat beantwoorden op eventuele persconferenties. Ja. Het gaat eigenlijk ook al de hele week over, oké, wat zijn die verschillen dan? Lang leek dat gaan om financiële verschillen, maar Sam C, die toch wel vaak op Twitter naar voren komt, dat snap ik dan niet. Dan heb je allemaal best wel goed nieuws. En dan heb je een profielfotootje op Twitter van een microfoontje. In plaats van gewoon je eigen
misschien
gezicht.
Misschien identificeert zichzelf als een microfoon.
Dat zou wel kunnen in deze tijd. Zeker. Maar die zegt dat het ook te maken kan hebben met wat voor zeggenschap de trainer dan krijgt.
Oké. Dat zou kunnen. Ja, goed. Ik weet ook niet. Het lijkt mij in ieder geval verstandig dat je met de technische mensen gaat zitten. Hè, anders dan vorig jaar. Niet misschien dat hij gaat zeggen die en die spelen wil ik. Maar oké, hoe willen wij voetballen? Ja. En welke types passen daarbij? Nou, dan hebben we deze en deze en deze scoutingsrapporten.
Ja, precies. En dat is nu wat ook gebeurt, hè. Met Beuker die al die spelersprofielen aan het samenstellen is. Vond wel mooi uit dat interview met Marijn Beuker en Kelvin de Lange in de Telegraaf. Dat die zeiden van we worden geprikkeld door Van Gaal. En die stelt ons goede vragen. En daar kunnen we goed mee sparren. Nou, je hebt Danny Blind daar ook nog bij hangen. Dus ik word wel blij van hoe die voetbaltechnische lijntjes inmiddels lopen. Dat korte lijntjes zijn met mannen die elkaar allemaal wel scherp houden. Ja. En dat daar genoeg toezicht en klankbord op zit.
Wat voor spel hoop jij in ieder geval een beetje op, zeg maar?
Hoop jij op veldspel gewoon.
Ja, hoop jij op wingbacks of hoop jij op buitenspelers aan de binnenkant?
Nee, ik vind het mooiste altijd gewoon heel snel combinatiespel.
Ja.
Dus hoe je dat dan doet. Ik denk dat het makkelijkste daarbij is met buitenspelers aan de binnenkant en wel backs breed.
Ja?
Dan heb je gewoon veel mensen in de as. Als je dat dynamisch invult, dan...
Maar net als Gods, als je daar bijvoorbeeld op door wil beduren, daarvan vind ik en ik denk jij ook, dat als je hem vanaf de lijn brengt, dat die... niet gelijk onder druk staat, maar die man kan opzoeken. Ja, je brengt hem in stelling dat hij daar misschien wel gevaarlijker is met een bekje aan de binnenkant.
Ja, maar je kan het ook natuurlijk doen dat je met één buitenspeler breed speelt en met die ander meer tussen de linies. Dat zijn ook nuances die je kan aanbrengen.
Ik vind ook heel vaak dat bij die wingback types dat die heel vaak tekortkomingen hebben, zeg maar, op andere gebieden. Dus die kunnen niet in één keer verrassend aan de binnenkant komen.
Nee.
Net als, ik bedoel, Guy, dat kan best wel, denk ik, een Premier League wingback worden. Ja, ja. Maar dan echt in een 5-3-2, waarbij die alleen maar aan de buitenkant...
Ja, je hebt hem met Christensen gezien natuurlijk.
Maar ze kunnen vaak en niet verdedigen. Ze kunnen alleen maar rechtdoor lopen.
Ja, en het is niet verfijnd aan de bal.
Nee, daarom. Dus goed. We gaan het meemaken.
Ja.
Hey, ik wil nog heel even terug naar die Farioli, 35-jarige Italiaan zonder echte voetbalachtergrond. Lang onder de Zerbi gewerkt bij Benevento en Sassuolo. daarna een beetje op eigen benen gaan staan in Turkije en nu dus in Frankrijk. Maar ik zat ook te kijken naar, oké, hoe spelen zij? Slechts 36 goals voor en slechts 25 tegen.
Ja.
Niet super attractief op het eerste oog. Heb jij een beetje een beeld van hem?
Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk vooral een bijzonder verhaal van een voormalig keeperstrainer. Dat zijn meestal niet de tactische lichtgewichten, maar wel of zwaargewichten. Maar nee, ik vind het een waanzinnig verhaal. En ook dat hij zei van toen hij dus met de Serbië in aanraking kwam en met mensen uit zijn staf. Ja, dan hadden we vaak voetbalinhoudelijke gesprekken tot twee uur in de nacht. En dat was de mooiste periode uit mijn loopbaan. Ja, dat vind ik waanzinnig.
Als je nog wat anders dan een huisje op Ibiza.
Ja, toch? Dat,
maar dat kun je ook analyseren trouwens.
Dat
hoor.
Is waar, dus, dat is waar. Ja. Maar nee, ja, voetbalinhoudelijk. Ik heb niet super veel aan het werk gezien dit seizoen. Maar naar aanleiding hiervan wel een beetje gaan verdiepen. En dan zie je dat ze wel ook gewoon echt op eigen achterlijn aan het opbouwen zijn.
Ik zag op een gegeven moment, hè, ze hebben Dante achterin. Ja, voormalig Bayern München. En stond hij me gewoon mee over de middenlijn.
Ja, door te dekken bijvoorbeeld.
Dat is het medisch op krukken is dat nog, zeg, inmiddels.
Die heeft zeker. Echt op FIFA voor de meeste luisteraars kennen FIFA wel. Daar had hij echt 25 pees of zo.
Ja, nee, dus als je het inderdaad even zeg maar bondig zou afhameren, dan durft hij dus gewoon van achteruit heel laag te voetballen, ook onder hoge druk. En als je kijkt naar wat hij zonder bal doet, durft hij ook met zijn verdediging dus gewoon tot ver over de middenlijn te spelen. Nou ja, dat zijn wel uitgangspunten die je in het Ajax-voetbal graag terugziet.
Ja.
Tegelijkertijd is hetzelfde wat voor hem geldt ook voor Potter. Van ja, het is niet een klassieke 4-3-3 trainer. Maar ja, dat is ook gewoon een beetje gedateerd. En ik bedoel, onder Ten Hag was het ook niet lang niet altijd.
Je kan 4-3-3. Niet echt meer altijd in systemen.
Nee, het gaat gewoon om veldbezettingen natuurlijk. En hoe, vooral hoe je ten opzichte, hoe spelers ten opzichte van elkaar.
Laten we eerlijk zijn, ik denk dat het gros, als jij gewoon de opstelling op papier zet.
Ja.
Heeft het gros het op tv niet eens door wat de echte
veldbezetting
is.
Je moet het gewoon lekker
zo
verkopen.
Dat is ook met 5-3-2 ook. We hebben een keer in Pelkjes en Pionnetjes laten zien van
als Kaplan inschuift.
Dan is het in de opbouw is het gewoon 4-3 met de punten achter, zeg maar.
Dat zijn ook die nuanceverschillen.
Denk je niet dat dat een ontwikkeling gaat zijn op een gegeven moment bij televisiemaatschappijen? Dat je op een gegeven moment helemaal niet meer in die formaties voetbalelftallen gaat zien in de verre toekomst?
Ja,
niet meer.
Heel eerlijk, ik heb hier de laatste tijd wel veel gesprekken over, maar in Nederland gaat dat nog zo lang duren. Het is wat dat betreft, Nederland zit daar ook helemaal niet op te wachten. Het gros van de mensen wil gewoon lekker Rafael van der Vaart vanuit de onderbuik een onnozele opmerking horen maken. En of we het daar dan mee eens zijn of niet mee eens zijn.
Maar je kan gewoon een lijstje met 11 spelers laten zien.
Ja.
Maar dat het op een gegeven moment zo erg door elkaar
gaat. Maar denk je dat Nederland daar anders in is dan bijvoorbeeld Duitsland of Engeland?
Ja, enorm. Ja. Enorm. Ja, en in Duitsland, Engeland was dat altijd al, maar in Duitsland hebben ze daar echt een inhaalslag mee gemaakt. Die zaten natuurlijk begin deze eeuw.
Ja, echt voor het publiek, publiek, hè, bedoel ik. Ja.
Ja, zeker. Ja. Ja. En die zijn nu veel voetbalinhoudelijker. Ja, je had ook weer deze week, dat is even off-topic van Ajax, maar Oosting was de trainer van Twente, was de gast bij Studio Voetbal. En die ging dan met Pierre Roos laten zien hoe Twente in de opbouw Feyenoord lokte.
Ja.
Nou ja, en dan zit daar bijvoorbeeld weer een Van de Vaart met open mond naar te kijken. Sjoerd van Ramshorst, prima presentator, maar voetbalinhoudelijk natuurlijk, kan hij er ook niet echt op doorvragen. Dus wat het nu gewoon was, het concept vind ik leuk, dat een eredivisietrainer daar voetbalinhoudelijk gaat praten. Maar nu was het gewoon, Oosting laat een Pierrotje lopen, vertelt er wat bij en vervolgens is het, Jozef, dankjewel. En we gaan weer door.
Nou, is dus een ijverige redacteur daar geweest, die naar Monday Night Football heeft zitten kijken. Ja. Daar ontzettend van geniet, want daar komen dan Premier League trainers af en toe langs en daar kijk je met open mond naar. Maar als je daar niet goed op doorvraagt, dan krijg je alsnog...
Het is mega interessant als je er een beetje in wil verdiepen. En ik vind het wel makkelijk als het echt in beelden wordt uitgelegd. Mm-hmm. Want ik heb dan laatst een stukje uit het blad De Voetbaltrainer gelezen over de Spaans georiënteerde nieuwe trainer van Ajax onder 17. Ik denk niet dat ik de naam kan noemen, maar dan gaat het over gaps, zeg maar. Ja. Dus spelers moeten leren gaten. Maar ik heb nog nooit op die manier naar voetbal gekeken. Nee. Ja. Onbewust misschien, maar ik vind het mega interessant als je het allemaal zo kan. En ik snap dat het allemaal wel theorie is, maar zo leer je wel meer over hoe je iets kan ontwikkelen, zeg maar. En ik denk dat sowieso voetbal de afgelopen jaren in een stroomversnelling ontwikkeld is, zeg maar. Dus
los
wat ik ervan meekrijg in ieder geval.
Absoluut.
Los van voetbal inhoudelijke vragen stellen, is het ook de rol van de presentator om het een klein beetje on-topic te houden. Ja. Dus ik wil jullie graag heel even terugtrekken. Ja. We gaan naar Christian Kivu. Het AD meldde eerst dat Christian Kivu is in beeld is om assistent trainer te worden.
Ja, geweldig. Ja, als je eerst Liedman hoort, dan is alles een tegenvaller. En ja. voor de onderbuik in ieder geval. Hè, Liedman die kan bij mij helemaal niet fout. En ik weet niet of dat nog steeds speelt. Maar Givu is ook voor mij wel echt een held. En binnengekomen in het jaar van... daar is hij weer, de documentaire. Daar hoorden ze Engelen zingen. Ja. En dan zegt David Ent, ooit nog hier bij ons aanwezig geweest... Your time will come. Nou, die is gekomen als speler. En hopelijk misschien ook als beginnend trainer. En,
krijgt hij een rode kaart, hè?
Ja, zijn tweede in één week, geloof ik. Ja. En waar iedereen zag wel wat voor talentvolle jongen dat was. In een baggerseizoen vergelijkbaar als dit seizoen. Maar een mooie carrière tegemoet gegaan. En ik zou het leuk vinden, in ieder geval voor het sentiment. Ja. En het blijkt ook wel, geloof ik, een talentvolle trainer te zijn. Maar ja. Goed, ik weet daar het fijne niet van.
Nee, is ook zo. Want je las al best wel vroeg echt veelbelovende berichten vanuit Italië. Dat hoe hij het
momenteel
bij Inter deed.
Coach Inter onder 19.
Ja, en hij is daar echt in de jongste, of nou niet de allerjongste jeugd, maar een beetje middenbouw, volgens mij onder 14, onder 15 begonnen. Bijna ieder jaar promoties gemaakt. Vaak kampioen geworden. Jongens vanuit daar hebben ook stappen gemaakt. Bijvoorbeeld naar Chelsea, ja. Barcelona. Plus een aantal gasten behoren nu gewoon tot de hoofdmacht van Inter, die kampioen is geworden.
Ja.
Dus ja, dat zijn wel dingen waar ik wel enthousiast van word. Dat je, ja. En je ervaring als speler en als Ajax-seed combineert met een voorzichtig opgebouwde trainerscarrière. Plus dat natuurlijk bij hem als speler ook al duidelijk was van deze man heeft zoveel inzicht en weet dat ook om te zetten in leiderschap, aansturen.
Ja, dat hè.
Ja,
zo heel vroeg aanvoerder ook.
Ja, dat is een heel, heel mooi pakket, denk ik.
Ja, we gaan het meemaken. Ik vind het wel grappig, want in een interview liet Beuken vallen dat inderdaad die complementaire samenstelling van de staf in zijn ogen, dat daar iemand bij hoort die wist hoe het was om de Champions League te winnen. Ja. Nou, daar maakte ik in mijn hoofd van met Ajax, maar het was dan dus, later begreep ik, een oud Ajax-seed die wist hoe het was. Ja. Dan ga je een rijtje af. Hè? Dat vind ik wel interessant, want dat is bijna quizwaardig. En dan heb je Oleguer, nou dat lijkt me niet, die zit in een kraakpand volgens mij momenteel. Dan heb je Cufour, dan weten we helemaal niet wat daarmee gebeurd is. Is Gabri daar nog onderdeel? Weet ik eigenlijk niet eens.
Zit bij Oleguer in het kraakpand.
Het is wel leuk. Jaap Stam, nou dat hopen we allemaal niet, denk ik.
Nee.
Weet je er nog een paar? Dat is wel leuk.
Zo kunnen mensen dit gaan reageren.
Laat me weten in de comments.
In de comment section. Nou ja, goed. Ja, ik vind het in ieder geval wel leuke quizvraagjes.
Die kan Ajax meenemen tijdens hun volgende pubquiz, zag je? Die was georganiseerd. Ik had,
wel leuk trouwens.
Ja, ik had zoiets van, daar hadden wij moeten zijn. Gewoon als team.
Ik wist het niet, maar anders voor
vind
een
ik de laatste tijd vaak vanuit Ajax. Dat er vanuit bepaalde dingen, dus bijvoorbeeld deze pubquiz bij Boom Chicago was het volgens mij. Maar ook die wedstrijd met al die legends vorige week of twee weken geleden in dat Olympisch Stadion.
Ja,
ja.
Waarom wist niemand daar wat
heel
van?
Heel raar gedaan.
Ja.
Het enige wat je zou kunnen bedenken is dat het pas in een heel laat stadium helemaal rond was of zo. En dat
was
dus
toch gek?
Voorbereiding
niet tenminste tegen,
daar liepen
tegen
namen
Liverpool.
Ja.
Nou, tegen Liverpool, de dagje van met wat voor team gaan zij daarheen. Met alle respect.
Ja.
Nu, absolute knallers in je eigen stad. En niemand wist er wat van.
Nee,
bijzonder.
Dus, wonderlijk. Beetje gek.
Gaan we wel meer dingen nog niet toppen, Ajax. Dus.
Nee, dat is waar.
Kan dit toch ook nog wel
even kleine crisis.
Misschien inmiddels ook weer een hoop wel. Dat hopen we dan maar.
Dat hopen we. Edwiges Maduro, terug naar Almere. De assistenttrainer van 6 à 7 ton.
Ja, wel opvallend, vind ik. Als je zoveel geld neerlegt voor een heel veelbelovende trainer. Dat gevoel heb ik ook nog steeds. Ik denk dat, je hoort vaak van Maduro, waarom laat hij zijn stem niet horen en zo. Ja, in de huidige staf is hij een soort van gedegradeerd tot analist tegenstander. Ja, realistisch gezien, dan kun je er ook niet heel veel mee natuurlijk als van het schip alle tactische inhoud bij Falcon is neerlegt. Ja, dan krijgen we dus dit te zien wat we de afgelopen maanden hebben gezien.
Moeilijk in te schatten ook wel, hè, vind je niet?
Wat zijn
assistent nou, ik bedoel...
Dat is van buitenaf altijd moeilijk te schatten. Maar ik denk dat je bent altijd afhankelijk van hoeveel vrijheid een hoofdtrainer jou geeft.
Ja.
Tegelijkertijd vind ik het vanuit hem ook een beetje tweeledig. Want het is wel natuurlijk een mooie stap naar Almere. Hetzelfde wat Van Persie waarschijnlijk gaat doen bij Heerenveen. Pleit wel voor je om gewoon bij zo'n club in te stappen. Je hebt daar toch iets meer de ruimte om nog fouten te kunnen maken. De druk staat er iets minder op. Maar de andere kant is wel dat zo goed als Almere dit jaar natuurlijk heeft gedaan in het eerste jaar na promotie, wordt heel lastig om dat te overtreffen. Mm-hmm. Het is best ook een realistisch scenario dat ze er gewoon uit kelder. En dat zal hij natuurlijk vertrouwen hebben in zichzelf. En ik denk, zijn voetbalvisie een beetje kennende, dat hij natuurlijk anders gaat spelen dan Alex Pastoor, die daar heel direct spel en lange ballen. Ja, als jij met Almere wel gaat proberen om verzorgd te voetballen en hoogdruk, dan kan het nog wel eens een koude kermis worden. Maar ik ben benieuwd, misschien gooit hij dat soort dingen wel een beetje overboord en gaat hij ook daar iets realistischer in spelen. Ja, en ik vind in ieder geval mooi dat die generatie, dus hij van Persie, keuze maakt om gewoon op zo'n niveau in te stappen. Zich ook daar bereid zijn om daar vlieguren te maken. Ja. En in zichzelf
het is,
te investeren.
Het is net even anders dan dat je zegt van ik had daar moeten werken. Maar op het moment dat iemand dan zegt. Ja, maar ik heb je gevraagd. Dus, ja, maar het kwam even niet uit.
Het
was even een zijlijntje. Ja. Maar
het zo nog even uitgebreid over Jan van Hals.
Nee, ik moet zeggen, als ik Maduro was geweest, had ik denk ik gewoon lekker een jaartje jong gepakt.
Ja?
Heb je wel de vrijheid als hoofdtrainer.
Ik kan me wel voorstellen dat deze man vorig jaar met veel bombarie is gehaald. En dan kom je naast Maurice Stijn terecht. En je denkt van, er komt ook een of andere gekke Duitser. Het zal wel. Ik geloof hierin in dit project. Want veel mooie woorden. En dat hij ongelooflijk teleurgesteld is in dit jaar bij Ajax. En dat hij denkt van, weet je, ik ga lekker ergens anders werken. Ze zoeken het maar even uit.
Ja, ik zou het? Geloof niet dat hij per se zo denkt.
Weet ik maar niet. Even, maar kan ik ook voorstellen.
Ja, ik weet het ook niet. Maar goed, wat ik me wel afvraag. Hè, hij heeft 6 ton gekost. Ja. En gaat Almere dat terugbetalen? Nee, of zit daar iets in dat contract van een terugkoop of een doorverkoop? Of een, het is wel heel gek dat je iemand na een jaar... Ik bedoel, hij heeft wel gewoon een contract.
Daarom. En dat vind ik. En ik bedoel, 6 ton, dat is ook niet.
Voor Ajax
dat
is het inmiddels een hele hoop geld.
Vindt. Precies. Nee, überhaupt. Ik vind dat serieuze bedragen, zeg maar. Als je ziet dat bijvoorbeeld sommige jeugdspelers geen contract krijgen, omdat het financieel allemaal niet. Ja. En dan ga je 6 ton sproeien, zeg maar, zo door de play, om het even plat te zeggen. Ja. Wat ik wel hoorde, is dat het een beetje op symbolische wijze gaat worden opgelost. Dus of dat Ajax hem deze stap gewoon gunt en het, inderdaad die 6 ton dan maar zegt bedankt. Of dat hij zelf nog een gedeelte van die afkoopsom weer gaat betalen. Dat geeft wel aan hoe bereid hij dus is om te investeren.
Maar is
Almere optie
in het contract, of zou dat gek zijn? Stel dat hij het heel erg goed doet daar. Dat
ja, terugkoopoptie. Het liefst zou je verhuren bijna. Maar het is natuurlijk ongebruikelijk voor trainers. Ja. Aan de andere kant, mocht hij het nu natuurlijk 2 jaar daar goed doen, dan is de stap naar Ajax ook weer snel gemaakt.
Ja.
En dan sta je er ook in 1 keer goed op. Dus ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken.
Hey, wat gaat onze hoofdtrainer John van het Schip doen? Want er werd lang gesproken over head of coaching. Ja, dan zou hij de jeugdtrainers gaan begeleiden. Hij wil een andere rol.
Ja, die vraag je af wat die... Ja, kijk... hij zal vast... Ik bedoel, ik vind dat heel moeilijk. Ik weet het niet. Ik vind dat lastig om in te schatten waar hij dan echt heel goed in is. Het lijkt me dat hij heel goed een rechtsbuiten kan leren... rechtsbuiten te zijn. En het lijkt me echt in de relatie echt een hele goede man. Het lijkt me niet een groot tacticus. Hè? Maar voor de rest vind ik het heel moeilijk inschatten wat nou allemaal bij in zijn...
Ja, maar het is bijna alsof er een titel gezocht moet worden. In plaats van dat er gewoon een baan is waar hij gewoon heel erg geschikt voor
past,
is. En ik vind ook, want we hebben het vaak genoeg benadrukt, maar hij heeft een ongelooflijk lastig half jaar gehad. Ik denk niet dat hij op die positie had moeten zitten, maar dat hij het naar zijn eigen kunnen maximale uit heeft willen halen. Alleen, ook als je op Twitter en op andere social media nu de reacties ziet van wat moet John van Schip worden? Daar zit weinig respect meer in.
Ja, en dat is heel zonde. Dat maakt het zielig. Want het pleit natuurlijk enorm voor hem dat hij is ingestapt. En die eerste paar maanden, die reeks, dat is echt knap geweest. Dat heeft Ajax goed gedaan. Maar als je hem nu ziet, ik bedoel, de man ziet er vermoeid uit.
Verslagen.
Ja. Hij oogt ook traag, zeg maar, niet alleen op vragen van mij, maar ook in alle interviews van alsof er een soort vertraging op de lijn zit. Hij moet echt even schakelen. En ik denk dat het gewoon een enorme vermoeidheid is in combinatie met natuurlijk de bizarre maanden die hij achter de rug heeft. Nee, helemaal begrijpelijk. Maar dan zou je misschien beter zeggen van stap even in de luwte.
Je hebt een beetje met hem te doen.
Ja. En dat heb ik ook oprecht. Want het is natuurlijk, het is gewoon... totaal aardige man en geen stukje kwaad in de zin. Maar juist wat jij nu ook zegt, Lars, van dat iedereen bijna is vergeten hoe knap het is dat hij is ingestapt en met zoveel liefde voor Ajax. Hij gaat er nu bijna uit met hoeveel bijna woede mensen richting John Heitinga keken en ook richting Schreuder keken en richting Stijn keken. Ja, hij sluit gewoon in dat rijtje aan en dat verdient hij ook weer niet natuurlijk.
Ik vind het ook heel moeilijk om een rol te vinden voor hem. Maar wat ik denk wat wel onderschat is, en dat vind ik ook een beetje met wat er bij met Taamata is. Weet je wel, ik vind ook op een bepaalde leeftijd kun je misschien keuzes afvragen. Hè? Je moet op een gegeven moment door. Maar de reacties die ik vooral krijg is van het, de, de clubmensen die nog een verenigingsgevoel geven, dus dat de aan jeugdspelers, maar aan mensen daar gewoon van op de hele club. Ik denk dat dat ook niet te onderschatten is. Hè? Ik bedoel, vriend van de show Ezra Walion had ik aan de lijn en die was erg gechoqueerd bijna over dat die dat Taamata er min of meer uit is gezet. En dat was voor mij wel ook het zei wel iets, weet je, dat hij er zo goed op stond, zelfs in het bijna opvoedkundig, zeg maar. En ik denk ook dat zulke mensen, en ik denk dat Schip ook zo'n type is, die wel in verbindend, zeg maar, wel heel goed kan zijn. Ja,
maar ligt er ook aan of hij zich kan schikken in zo'n
rol.
Ja,
natuurlijk. En ik weet ook niet in wat voor rol dat dan moet zijn. Alleen ik heb ook mijn twijfels in als hoofdtrainer zie ik het sowieso niet. En ik weet ook niet wat die rol van head of coaches dan zou moeten zijn. Maar goed, kennelijk kiezen ze daar ook niet voor.
Nee.
Maar op een bepaalde manier hem weten te behouden binnen de club, in de vorm van wat ik net benoemd heb, denk ik dat dat ook wel een niet te onderschatten is. Verenigingsmensen. Ja,
ik denk dat zeker. En oud-spelers, daar praten we vaak over. En wat is Ajax DNA? Maar tuurlijk is dat belangrijk in je jeugdopleiding. Last van de week dat Ismail Esati weer definitief een aanstelling krijgt in de jeugd van Ajax. Volgens mij betrokken gaat raken bij de onder de 15.
Ja.
En dat ze dan eigenlijk bij elk elftal een oud-speler willen en een didactisch, sterke coach.
Ja,
ja, dat zijn natuurlijk wel super interessante opvattingen. En dat getuigt wel van visie. Maar zo'n Aissati, dat is heel wat anders dan John van Schip. Dat snap ik. Maar wel fijn dat soort jongens ook weer.
Zeker.
Mannen. Ja, weet je wat? Het probleem vind ik bij heel veel oud-voetballers, en zeker oud-sterren waarbij die weinig tegenwind hebben gehad of weinig tegenspraak hebben gehad, die altijd naar de mond gesproken zijn. En het die nog steeds in het voetballeven, de manier waarop zij zijn opgeleid. En dan wil ik zeggen, ze zullen vast wel een hoop weten en kunnen. Maar ik denk dat heel veel dingen hun ook misschien een beetje hebben ingehaald. En ja, als je die binnenhaalt, hè, dat is een beetje wat ik proef bij Van Basten, bij Sneijder. Misschien ook wel een beetje bij Van der Vaart. Dat zij dan eerder misschien een stoorzender kunnen zijn in een proces. Omdat ze denken dat ze het uit hebben gevonden. En ik snap wel waar die vandaan komt. Als ze dit luisteren, zullen ze misschien ook denken, wat weten jullie nou? En daar hebben ze ook gelijk in. Ja. Maar ja, er zit natuurlijk veel meer achter dan...
Ja, maar en het is een kwestie van openstellen ook, hè?
Ja, dat...
Zeg maar. En kijk, inderdaad, het is natuurlijk... wij maken dan dat pijltje en pionnetjes. Ja. En dan is het ook heel makkelijk om te zeggen...
Dat maak jij vooral, hè, voor de duidelijkheid.
Nou, ja, jij zit er ook.
Ja, ik zit erbij, ja. Maar ik wil even benadrukken dat ik bedoel... Ik wil mezelf niet neerzetten als iemand die het wel weet.
Nee.
Alleen, ik geloof wel dat je niet per se... En dat komt tegenwoordig natuurlijk steeds meer voor in de voetballerij, hè. Dat trainers niet per se... oud topvoetballers hoeven te zijn geweest. Precies. Integendeel, vaak kijken die op een hele andere manier. En zijn de Nagelsmann, Mourinho, maar ja, veel mensen die niet gevoetbald hebben, die op een hele andere manier naar voetbal kijken, die misschien wel een hele...
Farioli.
Ik denk dat het handig is als je enigszins gevoetbald hebt, maar Co Adriaanse zei ooit, een goed paard is nog geen goede ruiter. Nee, en ik denk zeker dat die wel opgaat.
Ja, en zeker als je dan gisteren naar Rondo zit te kijken, waarvan de Vaart zegt van, ja, ik zou bij Ajax moeten werken. Sneijder zou bij Ajax moeten werken. Nigel de Jong. En dat Jan van Hals gewoon echt verbaasd vraagt van, ik heb je gesproken, ik heb je gevraagd, man. En dat hij dan zegt inderdaad van, ja, maar ik heb geen tijd, Roemenië. Kijk, weet je, het is natuurlijk ook heel anders om furoren te maken op de nummer 10 positie dan een hele organisatie, een hartstikke groot bedrijf wat Ajax is, leiding te geven. En het getuigt ook wel van echt bijster veel arrogantie om te denken, ik zou dat wel even doen.
Ja, maar kom op, hij disqualificeert zichzelf toch volledig in dit ene fragment.
Het was vrij gênant, ja.
Ja. Van eerst even doen alsof jij dit dan de grote redder
van Ajax ik vind het echt ja, het is pijnlijk. Jammer, want ik was best fan van de voetballer van de Vaart. Ja. En ik denk serieus dat hij bij de E1 heel leuk techniektraining kan geven. Ja. Op een hele leuke
manier. Maar ik denk bij
manier.
Het eerst ook goed techniektraining kan geven.
Ik chargeer er een beetje. Maar ik bedoel, het is jammer dat het dan op deze manier gaat. En er zal onderliggend pijn liggen bij die hele groep, denk ik. Maar manier waarop hij het uitspreekt is wel niet hoe...
Ik vind dat wel echt zonde. Want hij kan ook bijvoorbeeld zeg maar de fenomenale nummer 10 blijven, die gewoon mooie humor heeft op tv. Want ik denk dat we alle drie wel om hem kunnen lachen. Althans, ik vind hem wel grappig.
Zeker.
Maar dit is wel natuurlijk een grote zelfoverschatting als jij dan denkt dat jij Ajax hebt gevonden.
Zeker.
Kijk, en dat is eigenlijk zonde. Toch, als hij gewoon de oud voetballer is die nu lekker
als je gaat afbellen,
van frituur
Thijs
geniet en leuke humor heeft, dan is het prima.
Ja.
Maar je moet niet gaan denken dat jij zeg maar de heel Ajax heeft.
Maar als je gaat afbellen wat hij precies heeft gezegd. Nou, hij noemde dus Sneijder. Nou ja, die, Die kwam bij mij...
Die heeft nog moeite om zijn eigen privéleven op de rit te krijgen. Nee. Laat staan een hele voetbal.
Maar ik bedoel, Sneijder die staat bij mij al 10-0 achter vanwege zijn uitspattingen in het verleden. Nou, dan heeft hij... zou hij eerst wel komen en is hij een soort van met fluwelen handjes en dan uiteindelijk weer niet komen. En ja, ik weet niet, lijkt me ook niet de meest stabiele factor. Nee. Nou, Van Bassen die heeft in het verleden al uitgewezen dat hij er ook niet voor geschikt is. Nigel de Jong, ja, op voor mijn gevoel lijkt het me best een goeie, ja, hè? Maar zeker. Dat is op gevoel, lijkt me best een goeie. En dan Van der Vaart die dan wel gevraagd is, maar ja...
Het is ook een beetje. Als je Van der Vaart bent of Wesley Sneijder of zo, dan zijn natuurlijk geschikt om bepaalde schakeltjes in het geheel te zijn. Ja. Maar volgens mij zien zij zich vooral al op de plek van een Kroes, van een Beuker, van een De Lang. Alles
moest dit
een
nieuwe directie worden.
Precies. Ja. En als dat de nieuwe directie van Ajax zou zijn, ja, dan zou ik als supporter er wel echt de P in hebben.
Ja, kijk,
en dan zijn het wel allemaal legends.
Het is leuk, hè? Ik bedoel, maar ze moeten wel geschikt zijn. Dat is...
Hey, hoe heb je verder naar dat optreden zitten kijken? Jan van Hals zat natuurlijk bij Ziggo Rondo.
Ja, ik moet het doen met de clipjes dan. Want ik kijk nooit dat helemaal, zeg maar. Ja, dat lukt me gewoon niet. Het is allemaal veel door elkaar heen praten. En niet mijn programma, zeg maar. Maar ja, Jan van Hals, ik vind dat op zich wel gewoon een redelijke man, hoor. Die goed uit zijn woorden komt. Die ook echt geen kwade intenties heeft.
Of die geschikt is een tweede.
Nee, precies. En het is natuurlijk ook zeker bijvoorbeeld in de functie van algemeen directeur, wat hij dan een tijdje is geweest. Ja, dat is natuurlijk wel wonderlijk. Ik blijf het ook, dat was bij Van der Sar ook het geval. Maar ja, in het bedrijfsleven is het ondenkbaar dat iemand, zeg maar, met zo'n dan gebrekkige cv op zo'n CEO-positie terecht komt.
Het is in het machtsvacuum ontstaan, zeg maar.
Ja, precies. Dus
volgens mij is hij een van de, misschien wel de eerste die dat zou onderstrepen.
Ja, nee, volgens mij dat idee had ik ook wel. Dat idee
Wat ik wel... Van Basten, waar ik Van Basten enigszins gelijk in moest geven, is wel dat heel veel dingen fout zijn gegaan bij het gebrek, denk ik, aan technische mensen in de RVC.
Ja, dat is een goed punt.
Of dat dan oud-voetballers zijn of mensen met technisch verstand voetbal, of in ieder geval enigszins verstand hebben van hoe de transfermarkt in zijn werk gaat. En als een TD een speler aandraagt en er moet een stempel op een doorgaans groot bedrag worden gegeven, dan moeten ze wel enigszins kunnen inschatten of dat dan te verantwoorden is, zeg maar. Want ik bedoel, net als bijvoorbeeld mevrouw Lendering, dus financieel directrice. Ja, ik kan niet inschatten of zij dat dan goed of slecht doet. Maar zij kan niet zeggen van, oké, noem maar wat. Mislint dat komt met Avila. Die moet dan 12 miljoen kosten. Ze kan wel zeggen, oké, dit past in de begroting. Maar als hij zegt, ja, dit is een hele goeie, die moeten we hebben. Ja, weet zij veel.
Maar daarbij wel gelijk de nuance dat je wilt ook niet 4 oud-voetballers in de RVC. Maar ik denk dat je bijvoorbeeld nu als met Danny Blind een voetbaltechnische commissaris.
Ja.
En dan met Van Gaal een adviseur. En dan misschien nog een adviseur. Want ik zou niet een RVC echt uit oud voetballers hebben bestaan.
Maar we hadden op een gegeven moment nul.
Ja, nee, precies. En dat kan natuurlijk ook niet. Nee. Maar in plaats van dat je dan echt kijkt naar die officiële functie, zou ik dan liever meer oud voetballers in een adviserende rol. Of dat je een soort klankbordgroep van 3-4 oud voetballers hebt die dat soort dingen toetsen.
Ja. Want de RVC... uiteindelijk ook te veel mensen hebben die wat over een transfer gaan zeggen.
Ja, nee, zeker. Maar meer van de RVC van een beursgenoteerd bedrijf wat Ajax is, die moet ook op heel veel andere dingen.
Nou ja, je hoopt dan dat ze dat goed doen.
Dat gaat die oud voetballers ook mis.
Nee, maar je hoopt dan dat die mensen die daarvoor zitten dat dan goed doen. Maar dat is ook niet helemaal even goed.
En uiteindelijk heb je op de financiële positie ook iemand nodig die van financiën...
Ja, natuurlijk. Je moet binnen een begroting hebben. Dat snap ik allemaal.
Maar wat je zegt. Ja. En sowieso is het belangrijk om een voetbaltechnisch iemand in die RVC te hebben. En die ook wat daadkracht heeft.
Precies,
dan.
Wat nu gewoon het geval is. Hè. Want voordat er nu een aankoop wordt gedaan, dan is zeg maar Kelvin de Lang, hoofd scouting, Marijn Beuker is daar bij betrokken geweest. Dan heb je Van Gaal, Danny Blind. Ja, als die het allemaal het licht
zij moeten
zetten,
natuurlijk kijken naar van wat is het verantwoordelijk om een bepaalde uitgaaf doen. Ja. Heeft die speler restwaarde? Ja. Hoe staat hij in de markt? Ja.
Precies, maar die afweging moeten zij vanuit voetbaltechnisch vlak maken natuurlijk.
Ja.
Lijkt me moeilijk ook, hoor.
Ja, natuurlijk.
Dat soort dingen.
Ja, maar daarom zitten wij er ook niet.
Nee. En wij denken ook niet dat we dat zomaar kunnen. Nee, dat zeker opperen niet. We niet. Hey, even terug naar transferzaken. Want vorige week uitgebreid besproken in die reguliere Pantelitsch podcast. De scoutingsrapporten en Sandler. Nou ja, ik schakelde zondag lekker in om 1:30. NEC AZ. En daar zaten ze, hoor.
Ja, ja.
Kelvin de Lange en Marijn Beuker. Ja. Toch wel voor Sandler.
Ja.
Ja, kijk, ja, is dat zeker? Want dat is...
Zo goed als. Ja. En op zich, kijk, in de vijver waarin Ajax Fist, of ja, als je de geluiden moet geloven, ja. Fist, is het een logische naam, denk ik wel. Want ik denk dat je hem voor 4, 5 miljoen zou kunnen ophalen bij NEC. Ja, tegelijkertijd weten we dat die verdediger natuurlijk best wel zwak is. Voetballend vind ik hem heerlijk, weet je wel, splijtende passing. Ja. Maar ook met dat hele blessure verleden. Ik heb ook verhalen gehoord dat hij maar 2-3 keer per week voluit kan trainen, gezien zijn belastbaarheid. Ja, vind ik eigenlijk niet dat Ajax dat soort aankopen zou moeten doen. Vind ik verder bijvoorbeeld interessanter. Een naam die eigenlijk helemaal niet nu bij Ajax hoort, maar Ryan Flamingo. Die van FC Utrecht.
Daar ben je fan van, geloof ik.
Nou ja, ik vind dat wel.
Hoe oud is die?
Zijn vrienden aan bussen met.
Nee.
Zo gaat dat.
Deze kaart. Nee, helemaal niet. Maar bijvoorbeeld die staat gewoon nu op de radar bij PSV. Die willen hem graag oppikken.
En op één been.
Ja, hij maakt hem gewoon. Ze wacht er niet van.
Sorry.
Nee. Leuk. Ja. Nee, maar ja, dat vind ik dan qua profiel en potentie. Kijk,
maar is die voetballend?
Ja, nou, die heeft zich daar ontzettend in ontwikkeld. Het is nog geen Sandler, maar ja, die heeft ook een heel ander verleden achter de rug. Heeft niet bij City gespeeld.
Oké. Want ja. Hij is rechtspoot, toch?
Ja, rechtspoot. Ja. Ja, kan op 6 centraal.
Hij is wel wat verdedigend, wat sterker, meen ik.
Ja, zeker.
Komt ook, kan goed koppen.
Ik
er zijn dagelijks geen Utrecht kijken en ook dagelijks geen NEC kijken. Maar bij Sandler had ik wel een gevoel van, als je er echt een stopper naast zetten, hè? Dus bijvoorbeeld net als Jansen, bijvoorbeeld dat zou kunnen worden in de toekomst. Of nu misschien Kaplan is, of dat dan goed genoeg is. Mm-hmm. Ik vind zijn passing wel heel een soort AliExpress versie van Daily Blind, maar dan rechtsbenen.
Ja, maar dat is ook waanzinnig en dat zou ook niemand tegenspreken. Maar alles wat er omheen kleeft.
Ik snap hem.
Ja, en verdedigend is het wel dit soort spelers dan zou moeten halen. Ja.
Als je dan kijkt naar de manier van scouten, dat Ajax weer naar de Nederlandse competitie kijkt, is dat logisch?
Ja, heel logisch. Want ik bedoel, als je ziet wat voor jongens uit de Eredivisie de afgelopen jaren zijn opgebloeid in Frankrijk, in Duitsland, in Engeland, zowel Championship als
bij
Premier
concurrenten.
League. Ja, zelfs bij concurrenten. Ja, dan de Eredivisie is nog steeds gewoon de kweekvijver voor heel veel Europese topploeg. En ja, tuurlijk is het lastig, want vaak spelers die vanuit de Eredivisie weggaan, gaan dan naar een middenmotor in het buitenland en maken dan eventueel een vervolgstap. Maar ja, ik vind als Ajax dat je die gasten altijd in kaart moet hebben, moet brengen. Ja. En we hebben het zelfs gezien met jongens als Kjell Scherpen of Per Schuurs. Ja, daar kan je ook gewoon nog winst op pakken, zeg maar.
Het is alleen, er is nu wel iets minder te besteden. Er
dat
misschien
is zeker
wel wat komen. En dan moet je misschien
niet je prioriteit
gaan maken. Ja, want ze zijn natuurlijk ook wel op zoek naar die haalbare senioren die het team kunnen gaan leiden. En ja, dat lijkt me wel lastiger.
Precies, en daarom zeg ik ook van bijvoorbeeld Flamingo. Ik denk dat hij al gauw een paar miljoen weer duurder zou zijn dan een Sandler. Ja, is het een jongen
Palermo,
die...
Oké, is gehuurd?
Nee, Sassuolo,
sorry. Maar en hij heeft nog 1 jaar contract.
Ja. Maar Utrecht heeft koopoptie, dus als ze die lichten, dan moet je met Utrecht gaan onderhandelen. Nou ja, die hebben zich toen bijvoorbeeld met Quinten Timber naar Feyenoord ook wel hard opgesteld. Volgens mij was die voor 8,5 naar Feyenoord gegaan. Ja, ik denk dat je dan ook al aan dat soort bedragen zou moeten denken. Dan is het de vraag, kijk, is het een jongen die volgend jaar direct basisspeler zou zijn bij Ajax? Dat denk ik niet, maar ik denk wel dat hij daarin zou kunnen groeien. En dan een beetje die Quinten Timber ontwikkeling bij Feyenoord. En ik vind dat sowieso hoe Feyenoord het dus, en Quinten Timber, maar ook Mats Wiever, dat soort jongens heeft opgepikt. Dat hebben we bij Ajax natuurlijk weinig meer gezien de afgelopen jaren. Ja. En ik vind dat moet je niet uit het oog
dat verliezen. Dat verdwijnt ook wel een beetje bij groei.
Ja, eens. Maar ja, toch. Ja.
Overmars nam nog wel eens die risicootjes in de zin van inderdaad scherpe Schuurs.
Ja, maar dan wordt het al wel direct weer een stuk moeilijker om aan te pikken. Terwijl het makkelijker is.
Als je ziet, het heeft Feyenoord ook geen windeieren gelegd. Toch?
Nee,
ook
zeker.
In sportief oogpunt. Dus,
helemaal niet. Alleen voor Quinten Timber in dat Ajax destijds. Dus speelde die notabene nog bij Ajax. Ja. Dus natuurlijk een stuk moeilijker instappen.
Ja, nee, zeker.
Dan bij een ploeg die in die opwaartse spiraal zit. Dat probeer ik te zeggen.
Ja.
Je zal waarschijnlijk ook gaan zien dat als PSV of Feyenoord succes is, dat ze dan weer minder dat soort gokjes gaan nemen. Mm-hmm. Of ze wel nemen, maar dat ze niet aan kunnen.
Maar dan denk ik nog steeds dat je met Jong Ajax een fantastisch vangnet hebt. Van als je gasten van 19, 20, 21 zou halen. Kijk, die staan er niet op de spring om dan nog potjes in Jong Ajax te spelen. Maar dan kunnen ze in ieder geval wedstrijden blijven spelen. Plus dat je dagelijks op het trainingsveld staat met, als het goed is, natuurlijk gewoon een hele kwalitatief sterke groep. Ja, daar ga je echt wel, kan je echt sprongen in je ontwikkelingen maken.
Ja, Thijs, jij vindt Flamingo heel goed. Hij is nog erg jong, maar ik hoop persoonlijk dat ze wat meer op een senior gaan zoeken.
Nee, zeker. Maar
ook afhankelijk van wat er met Soetalo gaat gebeuren. Hè? Want ik weet ook niet,
Vind je dat die al zomaar afgeschreven?
Ja, ligt er ook een beetje aan wat je ervoor krijgt. Maar het is wel heel bijzonder. Je gelooft bijna niet dat dit het is wat je ziet. Want,
ik vind het wel een makkelijke zondebok af en toe.
Nou ja, hij speelt wel heel veel breed en terug, vind ik wel. Dus het zit ook wel in zijn hoofd, denk ik. Ja,
makkelijk gezocht.
In een beter georganiseerde ploeg wil ik dat ook nog wel eens zien.
Ja, je had er misschien wat meer van gehoopt. En,
dat sowieso.
Het scheelt ook dat hij qua taal niet helemaal lekker zit. Maar hoe dan ook, er moet daar een senior komen. Want ik vind ook dat we qua talent achterin best wel wat aankomend hebben, zeg maar. Ik vind Oekwu best wel belovend. Veelbelovend.
Zeker.
Thies Jans is dan wel een linkspoot, maar is ook veelbelovend. Ja. We hebben Kaplan nog, we hebben Hato daar. Dus wel...
Nee, en dat zal ook, als je het verhaal van Beuken hoort over balans in de selectie, ook qua leeftijden, dan zal dat een van de redenen zijn dat Sandler ook in beeld is. Ja. Maar ja, dan wil je wel een senior waar je ook op kunt bouwen. Ja. En dat is hij dan ook niet, natuurlijk.
Terechtpunt.
Dus ja.
Ja. Wordt vervolgd.
Ja,
wordt vervolgd. Laten wij even onze blik gaan richten op de jeugd onder de 18.
Ja, kampioen geworden. Zodra wij dit opnemen, is zij ze zonder te spelen kampioen geworden.
Voorjaarskampioen heet dat dan.
Ja. Er is inderdaad nog een beslissingswedstrijd in aantal tegen AZ. Hè. Dat zal, ik
voor
weet niet, ergens in mei.
Hele belangrijke wedstrijd wordt dat. Hè. Ja, in de strijd om de Youth League.
De Youth League, Het kampioenenpad ga je dan in. Ja. Want Ajax gaat natuurlijk geen Champions League spelen. Dus de Youth League is eigenlijk in de jeugd onderverdeeld in twee paden. Je hebt die groepsfase die ook eigenlijk gelijk is aan de Champions League. En dan het andere pad met alle nationale kampioenen. Ja, ja, we hebben dit jaar gezien. Ajax heeft het natuurlijk gemist. Dat is echt een groot gemis voor de jongens.
Ja.
Dus ja, wat dat betreft wel goud dat ze dit hebben gehaald. En het is een mooie lichting ook. Hè, die
denk ik ook.
Met ook
best wel wat talent.
Sky Fing natuurlijk. Maar ja, Faberski, Appia, Lucas Jette, die vaak een aanvoerder is. Ja, het zijn
Konrad Doe vind ik ook echt als hij fit blijft. Ja,
scoorde zeker. Twee panels. Hè?
Ja, en mooi ook.
Afgelopen weekend. Ja. Want Ajax onder de 18 won van Feyenoord onder de 18. Mm-hmm. Cruciale wedstrijd in de strijd om deze titel. Feyenoord wilde ook die prijs heel
deden
graag.
Deden er veel voor. Ja.
Deden er veel voor. Haalden veel jongens terug. Mm-hmm. Ajax bleef met de eigen ploeg voetballen. Dit is gewoon echt een hele mooie prestatie.
Ja,
en
zeker.
Ik moet zeggen, ik smacht weer een klein beetje naar die Youth League avondjes.
Tuurlijk, leuk man. Als je dat mee kan pikken. En voor de jongens, hè, ook. Voor hun ontwikkeling, voor hun ervaring. Dus we hopen van harte dat ze het halen. En ook voor de gewoon de statuur van de Ajax-opleiding is het gewoon goed als ze kampioen gaan, gewoon algeheel kampioen gaan worden. Ja. Dus. En ik denk ook dat ze het kunnen. Maar AZ heeft ook wel wat talent, geloof ik.
Zeker,
dus,
Maar dat heb jij het afgelopen jaar wel af en toe wat gedowngrade, toch?
Is dat zo?
Hoe goed AZ...
Succes. Je moet twee dingen niet door elkaar halen. En dat is
makkelijk van mij.
Ik vind het ook niet helemaal wat ik heb gezegd. Dus je moet het wel bij de feiten houden. Maar ik vind kampioen worden wil niet zeggen dat je een talent hebt wat dan per se doorbreekt. En ik denk dat AZ echt wel een goede opleiding heeft. Alleen er wordt soms wel heel erg gedaan van Ajax opleiding stelt helemaal geen reet meer voor. En AZ, dat is dan de toekomst, weet je wel. Maar goed, daar wil ik niet helemaal mee gaan. De waarheid zou in het midden liggen. En ik denk dat je nogmaals altijd kritisch moet kijken naar je eigen opleiding en wat er beter kan. En ja, dat vleugje waar AZ goed in is, dat hebben we nu in ieder geval in huis. Dus
En ze gaan het in mei lekker uitvechten. Hopelijk op een datum, een tijdstip, een plek waar we erbij kunnen zijn, toch?
Ja.
Lijkt mij leuk om te gaan kijken. Ook nog goed nieuws. We hadden het al eerder over Menno Gele vandaag, maar nieuwe hoofdsponsor voor de jeugd. Olympia.
Tja. Ja, klinkt altijd een Grieks restaurant, maar dat is het niet. Ja, het is een uitzendbureau, meen ik, hè? Dus ik had er wel eens van gehoord, maar...
Menno Gele zegt er zelf over. Opleiden en werk maken van talent staat ook bij Olympia centraal. Evenals de ambitie om kansen te creëren voor en impact te maken op iedereen. Een betere shirtsponsor van onze toekomst kunnen wij ons bijna niet wensen. De laatste tijd zagen we natuurlijk Acronis op de shirts van de Ajax-jeugd. Ja, het is mij allemaal om het even.
Als ze maar betalen, joh.
Maar het zal wel weer wat opleveren, toch?
Helemaal goed, joh.
En toch ben ik dan altijd een beetje benieuwd hoe dat op het shirt zag staan. Of gaat staan.
Nou ja, je zag het natuurlijk op het shirt van dit seizoen. Dus het moet eigenlijk moet je het zien, maar dat kunnen ze toch niet laten zien, natuurlijk.
Nee. Hey, even daarover gesproken. Ik zag vanochtend een verontrustend plaatje langskomen. Twitter-account Pak Schaal. Die twitterde een plaatje van het nieuwe Arsenal shirt. En dat was me weer een gedrocht. Dan maak ik me wel zorgen over wat Ajax.
Nou Lars, ik heb goede redenen om aan te nemen dat je geen zorgen hoeft te maken.
Ja?
Want volgens mij wordt het een mooi shirt. En laat ik het zo zeggen, ik ga hem kopen. Ik ga er niet de details over vertellen, maar ik ga hem kopen.
Jij zegt, jij geeft een tipje van de sluier.
Ja, nee, dit is het dan ook hoor. Maar ik ben meer dan tevreden. Ik heb inderdaad... Het lijkt niet op het Arsenal shirt.
Nou, dus, dan met dank aan Adidas ga ik alvast weer sparen, want goedkoop nou ja, wordt het zeker
en
niet.
Is wel, jij bent toch een van de meest kritische
Nou ja, ik ben inderdaad, ik vind dat, ik wil dat niet, want dan ga ik mezelf verraden, maar ik vind eigenlijk dat je het moet vastleggen hoe een Ajax-shirt eruit ziet. Daar is de bestuursraad voor, dus bij deze een beroep op Christian Visser. En ja, dan ook voor het 125-jarig bestaan zou het mooi zijn als de definitieve terugkeer van het oude logo. Maar goed, dat is een breed gedragen wens van, uit mijn polletjes blijkt 82% van de supporters. Van een
doorgaans
breed
betrouwbaar onderzoek.
Nou ja, ik denk wel dat zeker op Twitter dat het een vrij brede bubbel is van Ajax supporters. En dat vind ik 82% misschien veel, maar het zou eens mooi zijn als daar, ik zou het geweldig vinden. En als het voor elkaar weten te krijgen ooit, dat 125 jaar bestaan zou. Ja. In ieder geval de intentie er tot uitspreken zou geweldig zijn, dus en dat staat wat mij betreft helemaal los van het sportieve, want dat wordt wel eens als argument aangehaald van en als het goed gaat dan zeggen we weer van wat zeur je nou, het gaat toch goed. Dus het is nooit het moment om aan te snijden, maar dus het blijft een item voor mij, voor heel veel supporters.
Zondag om 2:30 staan FC Volendam en Ajax weer tegenover elkaar. Hopelijk gaat het beter dan tegen Excelsior. Vorig jaar een 0-3 voorsprong, werd uiteindelijk 2-4. Leverde mij in elk geval mijn favoriete Mike Verwij anekdote op. Toen destijds zat ik naast hem op de perstribune. De slechtste perstribune van Nederland overigens. Want bij Volendam zit je helemaal in de hoek weggedrukt. En ik wil hem jullie toch even vertellen hoor. Maar toen zat hij naast mij en toen werd het 0-3 voor Ajax. En hij schreef zelf het verslag voor de Telegraaf. En toen heel zelfverzekerd ging op een gegeven moment dat laptopje dicht van verslag is geschreven, staat erop. Oh. Als er nog iets verandert op het veld, dan past de redactie dat wel even aan. Weet je wel, een beetje om zich heen kijken, zoals Mike Verwij dat kan. Dus ik lach en mooi, goed. En toen werd het uiteindelijk, kwam Volendam terug in de wedstrijd. Toen ging heel rustig dat laptopje weer open en begon die weer te tikken. Toen sloeg ik hem op zijn schouder. Zei ik toch niet klaar, Mike? Ja, dat was echt heel leuk.
Nou, de Bobby hem nog in de korte hoek, geloof ik. Hè? Ja, klopt. Ik, zoiets,
klopt. Ja. Ja, dat was toen echt spannend. Want er werd ook nog de gelijkmaker van Volendam afgekeurd.
Ja, Veerman.
Oh ja,
klopt.
Eiting die scoorde.
Ontploft het daar. Zijn jullie nu zelfverzekerd dat het zomaar gaat lukken? Want ik heb inmiddels, Ajax wint geen wedstrijd meer.
Nee, maar ik, geloof ik, hè?
Ja, en je moet zeggen dan, je hebt eigenlijk nog het geluk dat NEC natuurlijk niet heeft gewonnen van AZ. Ja, dat Utrecht ook een beetje achter is gebleven. Want ik had woensdagavond na dat puntenverlies tegen Excelsior echt het gevoel dat je eigenlijk gewoon nog weer van het schip opzij moest schuiven, want Ajax
voor die laatste twee
ja, ik dacht het wel.
Niet meer houdbaar, wil je zeggen.
Nee, ik dacht NEC en Utrecht komen langs zijn.
Het is allemaal heel pijnlijk,
je gaat de play-offs in en dan ga je het ook niet meer om kunnen krijgen.
En Europees voetbal is belangrijk.
Ja, kijk, natuurlijk, je moet wel zeggen, het programma van Ajax, Volendam, Almere en het al ruimschoots gedegradeerde Vitesse.
Ja.
Ik voorzie nog steeds drie gewoon lastige wedstrijden, hoor. En ja, dan sluit ik er. Ik acht de kans dat je de play-offs ingaat groter dan dat je ze ontloopt.
Ja, helaas. Pijnlijk, maar waar.
Ja,
dat is heel pijnlijk. Wat zou je dan geven als tip aan Van het Schip?
Nou ja, weet ik het. Ik heb heel de tijd gehamerd op laat je spelers diep gaan, geef die opdracht. En anders haal ik je eruit, weet ik het.
Maar dat heeft met types te maken.
Ja, kan niet. En op dat veld is het misschien alweer minder, maar we vallen in herhaling, weet je. Dus mijn tips zijn een beetje op, eerlijk gezegd. Ja,
ik heb er nog wel eentje. Ik zou gewoon zeggen van na dit seizoen zeker, misschien al eerder, van hou de eer aan jezelf. Trek je even terug. Ik wil niet voor hem praten in de zin van ik kan niet inschatten hoe hij zich voelt. Maar ik van buitenaf zie ik gewoon een vermoeide man. Dan denk ik van denk ook een beetje om jezelf. En pak je rust, zeg maar. Ja. Ik denk dat dat goed zou zijn.
Heb je er zelf nog een?
Nee, ik sluit me eigenlijk wel bij Thijs aan. Ik vind het doet me oprecht pijn
om mij ook,
hem zo te zien. Want als je, doe het maar eens, mensen. Nee, we gaan nu 100%. Even naar YouTube en kijk het interview van afgelopen woensdag met Hans Kraaij terug. Dat is gewoon, daar zie je inderdaad een gebroken persoon en dat gun je hem niet.
Ik kan me er ook geen voorstelling bij maken hoor, om mijn vrouw te verliezen. Nee, en dan dit nog even aan te plakken, zeg maar. En met alle druk van dien. Dus we zouden nog een alfabetautomaat hebben vandaag, maar ik geloof door al.
Maar Kevin, de presentator slaat soms dingetjes over op het moment dat de tijd
ik snap hem.
Daarom vraagt dus ook. We schuiven hem door naar volgende week. Ik vond het wel ontzettend gezellig hier zo in de studio.
Ja,
vond ik ook.
zit dat er weer eens vaker in. Kev, bedankt voor vanavond.
Jij ook, man.
Thijs, bedankt. Mensen, bedankt voor het luisteren. Dit was de reguliere Pantelietje podcast van deze week. Doe zeker even een blauw duimpje omhoog. Laat 5 sterretjes achter op Spotify. Dat helpt ons enorm. Tot de volgende.
Let's go, Ajax.